Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 4 november 2021. We kijken weer op de charts. Hoe gaat het met Bitcoin? Hoe gaat het met Ether? Spoiler alert, alweer een nieuw record als het gaat om de prijs van Ether. Bitcoin blijft een beetje achter op dit ogenblik. Voordat we dat gaan doen, nog even een paar korte nieuwsitems. En we behandelen drie vragen die heel recent zijn gesteld, allemaal op YouTube deze keer, over Ether en met name over het steken van Ether en het verbranden van Ether en wat het nou precies allemaal voor consequenties heeft. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. We beginnen even, zoals gezegd, met wat kort nieuws. Allereerst, gisteravond hadden we een CryptoCoiners Café bijeenkomst waarin we de 10 eigenschappen van professionele investeerders hebben behandeld. Het was een vervolg op een thema van een paar maanden geleden. Toen hebben we datzelfde gedaan, maar toen voor traders. Gisteren was ook weer gezellig druk. Er werden leuke vragen gesteld. We zijn zo'n bijna anderhalf uur, bezig geweest. En als je het hebt gemist, omdat je gisteren andere dingen moest doen, de opname ervan, de bewerkte opname ervan, komt waarschijnlijk morgen in de loop van de dag online, dus vrijdag 5 november. En als je daar niet op wilt wachten, de stream, in ieder geval de replay van de stream, staat natuurlijk ook nog op CryptoCoiners Live. En op datzelfde kanaal, CryptoCoiners Live, kun je als je zin hebt vanavond ook weer langskomen. Vanaf 7 uur gaat Helga aan de slag met daytrading. Daytraden volgens de CryptoCoiners strategie. Als je die strategie zelf ook gebruikt, kun je een hoop leren van wat Helga je laat zien. En als je de strategie nog niet gebruikt, kun je eens even kijken of dat misschien wat voor je zou zijn. Daytraden, werken met crypto, het opbouwen van vermogen met crypto, het lijkt steeds belangrijker te worden. Even vooruitlopend op iets waar ik het straks ongetwijfeld ook nog even over ga hebben. De inflatiecijfers vallen tegen. Nou ja, wij hebben, als je wat langer naar de CryptoCoiners podcast luistert, dan weet je het. Wij hebben het er al een jaar over met z'n allen. Een jaar geleden, toen was al heel duidelijk dat alle optimistische verwachtingen over de inflatie natuurlijk nooit zouden kunnen waargemaakt. En helaas blijkt dat inderdaad zo te zijn. De inflatie stijgt tot ongekende hoogte. En naar mijn mening, en nogmaals, een jaar geleden zei ik het ook, de 4% die nu wordt genoemd, een recordpercentage, is bij lange na niet de realiteit. Het feitelijke percentage ligt veel hoger. Denk eerder aan de 8-9%, zoals we vorig jaar ook al hebben besproken. En dat betekent dat als je je koopkracht wilt behouden, dat je iets zult moeten doen. Je kunt niet zomaar je euro's op de bank zetten, want met een beetje pech kosten die euro's je zelfs nog geld. Nee, je zult moeten gaan investeren, beleggen en of traden als je je koopkracht op peil wilt houden. En dat in deze drukke, stressvolle tijden. Nou, we komen er de komende weken in de podcast afleveringen en video's natuurlijk nog uitgebreid op terug. En nu alvast een kleine spoiler alert. Morgen staat er een podcast online met een speciaal thema. Morgen kijken we niet naar de charts, maar wel naar een speciaal thema. En dat thema is een replay uit een jaar geleden, november 2020... waarin we het uitgebreid hebben gehad over financiële onafhankelijkheid en hoe je dat kunt bereiken, wat voor mindset je moet hebben, wat voor hindernissen je op weg tegenkomt enzovoort. Dus dat allemaal morgen in de CryptoCoiners podcast. En dan leuk nieuws als je besloten hebt om mee te doen aan de launch pool op Binance. Als je geen idee hebt waar het over gaat, ik vertel er zo meteen even wat meer over. Eerst even de korte samenvatting. Als je al hebt meegedaan en dus een aantal dagen lang wat van je BNB en BUSD munten hebt vastgezet, dan heb je vanochtend om 9 uur een hoeveelheid DAR tokens ontvangen. En die had je vanochtend om 9 uur kunnen verkopen. Je had misschien, als je er op tijd bij was, zelfs een prijs kunnen krijgen van rond de $7-8 per token. Inmiddels is de zaak alweer wat gedaald. Ik kijk even snel. $3.18 op het moment dat ik dit opneem. Het is nu 11:15. Zou je nu ontvangen als je nu je tokens verkoopt. Dus per token. Alleen, het is gratis geld. Je hebt niets hoeven te betalen voor die tokens. Het enige wat je had hoeven doen is BUSD en of BNB, allebei kan dus ook, vastzetten gedurende minimaal een uur. Dan krijg je al uitbetaald. Dus een soort spaarrekening eigenlijk. En het mooie van dit systeem is dat het volledig flexibel is. Je kunt die tokens, je eigen tokens, de BNB, trouwens een munt is geen token, en de BUSD, dat is wel een token, want die draait op de blockchain van Ethereum, kun je vastzetten zolang als je wilt. En je neemt ze gewoon weer op als je ze nodig hebt. Dus je kunt overdag ermee handelen bijvoorbeeld, en s'nachts als je gaat slapen, zet je ze eventjes in die launchpool, en de volgende ochtend word je wakker en ben je blij, want heb je gratis DAR tokens ontvangen. Nou, heel leuk en aardig. Vanochtend had je dus al een mooie winst kunnen pakken, maar het is nog niet voorbij. Deze hele actie duurt 30 dagen. Volgens mij zitten we nu op dag 6 of 7, dat weet ik niet uit mijn hoofd. En zoals gezegd, het is een spel zonder nieten. Het is wel zo dat die token ergens bij hoort, namelijk bij een game. Dat spel Miners of Dalarna wordt pas volgend jaar in de zomer, als er niks fout gaat, gelanceerd. Het kan best zijn dat het dan wat langer duurt. En pas dan zal eigenlijk duidelijk worden wat die token nu echt waard is. Op dit moment is het eigenlijk alleen maar een prijs. De waarde is gewoon, ja, eigenlijk is de prijs ook een beetje wat een gek ervoor geeft op dit ogenblik. Vergeet niet dat het ontzettend veel geld gaat kosten. Iemand postte vanochtend al, volgens mij was dat Hans, postte een heel oplettend bericht in onze Telegram groep. Hij zegt, ja, ik heb naar die game gekeken. Het is een platform shooter. Het is nou niet echt een heel bijzondere game op dit ogenblik. Ik word daar niet warm of koud van. Beetje vrij vertaalde wat Hans zei. En de ontwikkelkosten zijn ook enorm hoog. Het is dus maar de vraag of die munt daadwerkelijk een hoge waarde gaat krijgen. En de prijs loopt natuurlijk uiteindelijk met de waarde mee. Ja, de vraag is natuurlijk of dit daadwerkelijk een succes wordt. Maar weet je wat het mooie is? Als je nu meedoet aan deze token launch, je krijgt die munten gewoon echt 100% gratis. Dus elke cent waar je ze voor kunt verkopen is gewoon gratis geld. Vandaar dat het misschien interessant is om, zelfs als je niet hebt geprofiteerd van de eerste run, de eerste rush, de eerste paar dagen en de hoge prijs waarvoor het ding meteen op het platform werd gelist, is het misschien toch interessant om eens naar te kijken. En als je hier meer over wilt weten, luister dan nog even terug naar de podcast afleveringen van gisteren en eergisteren. Toen hebben we het er ook even over gehad. Een beetje aan het begin, vlak voordat we met de charts bezig gingen. En heb je dan nog steeds vragen? Stel ze dan eventjes in onze Telegram groep of op BitCloud. Er zijn altijd wel mensen die je daarbij willen helpen. Het gaat dus om de DAR token, D-A-R. En dit is een launch pool, zoals het heet. En je vindt dat ergens op de Binance site wel terug, want Binance besteedt er veel aandacht aan op dit ogenblik. Geen wonder, want ze worden er zelf natuurlijk ook zeker niet slechter van. Nou, tot zover dat. Dan die vragen waar ik net al even over had. Het zijn drie vragen die alle drie zijn binnengekomen over Ether. En dat gebeurde eigenlijk in een heel kort tijdsbestek. Volgens mij allemaal binnen een dag werden deze vragen gesteld door verschillende mensen. De eerste vraag die ik er even uitpak is van CKKing0565, geboren in mei 1965, denk ik. En CK, geen idee waar dat voor staat, maar leuk dat je de vraag gesteld hebt. Die kwam via YouTube binnen, zoals ik al zei. En de vraag die hij stelde, hij of zij, was misschien een rare vraag, absoluut niet. Maar wie betaalt het verbranden van bijvoorbeeld Ether? Misschien weet je dit, ik heb het daar gisteren of eergisteren even over gehad. De prijs van Ether schoot omhoog, dat gaan we straks nog wel even zien. We hebben een all-time high, zoals ik al zei. En dat gebeurt onder andere omdat Ether schaarser begint te worden. Er komt steeds minder Ether beschikbaar. De totale hoeveelheid Ether is afgenomen de afgelopen week ten opzichte van de periode daarvoor. En dat betekent dat Ether nu ook deflationair is. Het wordt schaarser. Niet heel veel schaarser, maar het wordt wel schaarser. En daar reageren traders en beleggers natuurlijk meteen op. En de reden dat het schaarser wordt, is er vindt een zogenaamde Ether burn plaats. Er wordt Ether daadwerkelijk verbrand. Maar de legitieme vraag natuurlijk was, wie betaalt dat nou eigenlijk? Van wie krijgt er dan, of wie verliest er dan nu zijn of haar Ether? Waar wordt dat weggehaald? Verdwijnt uit de zakken van Vitalik Buterin? Of de grote baas, de grote man achter Ether? Of hoe zit dat? Nou, het antwoord is eenvoudiger dan je misschien zou denken. Miners ontvangen een vergoeding als ze transacties goedkeuren. Dus als jij wat Ether naar iemand anders toestuurt, of een Ether token naar iemand anders toestuurt, bijvoorbeeld BUSD, ik noem maar wat, dan moet je daar een transactiefee over betalen. Die is best hoog op dit ogenblik, maar dat is een ander verhaal. Nou, die transactiefee die wordt uitgekeerd aan miners. Degene die een blok aan de blockchain mag toevoegen, in dit geval de Ethereum blockchain, krijgt de vergoedingen die zijn betaald door jou en mij als we zijn gaan versturen. Alleen bij de burn, het verbranden van Ether, wordt een gedeelte van die vergoeding niet meer uitgekeerd. En dat betekent dat miners dus wat minder betaald krijgen. Het werk dat ze verrichten levert niet meer alles op wat het vroeger opleverde. Maar omdat de transactiekosten nog steeds stijgen, worden ze er aan het eind van de rit eigenlijk niet veel armer van. Maar daar komt het geld vandaan. Het is niet uitgekeerde minervergoeding. Dat is de burn eigenlijk. Een andere vraag die van Lars kwam, ook via YouTube, die zei, Ethereum neemt nu flink in waarde toe. Ja, ik zou zeggen eerder in prijzen, de prijs die op de markt ervoor betaalt. En dit komt natuurlijk mede door de schaarste, zegt Lars. Schaarste wordt enerzijds natuurlijk veroorzaakt door de burn, het feit dat er nu gewoon Ether wordt verbrand. Anderzijds, zegt Lars, zit er veel Ethereum vast vanwege de upgrade naar het Ethereum 2.0 netwerk. En als dat Ethereum 2.0 netwerk straks live gaat, als het opeens aanstaat, dan komt natuurlijk al die vastgezette Ethereum vrij. Verwacht je dan ook dat de prijs van Ethereum crasht, oftewel naar beneden gaat, omdat er immers veel meer Ethereum beschikbaar komt. Nou, nogmaals, mijn verwachting is alleen maar mijn verwachting. Het is alleen maar mijn mening. Ik zeg nogmaals, omdat ik dat gisteravond in het café ook al heb gezegd. En dat geldt eigenlijk steeds ook in de podcast. Je hoort alleen maar mijn mening en mijn mening is geen feit. Maar naar mijn mening zal het zo'n vaart niet lopen. Het zal zomaar kunnen dat de prijs natuurlijk wat daalt als Ethereum 2.0 beschikbaar komt. Maar onderdeel van het Ethereum 2.0 netwerk, en als je niet precies begrijpt wat deze termen betekenen, vergeet dit stukje gewoon even. Het Ethereum 2.0 netwerk gaat op een andere manier om met het uitkeren van Ethereum. Nu hebben we nog een POW scenario, Proof of Work. Miners worden betaald door de transacties die ze goedkeuren. POS komt daarbij, Proof of Stake. En dat betekent dat je straks beloond, wat je nu eigenlijk al, je wordt beloond door Ether te ontvangen. Als je Ether vastzet, als je Ether dus schaarser maakt, om het zo maar te zeggen. En die proof of stake zal er waarschijnlijk voor zorgen, gratis Ether als je Ether laat staan, dat mensen niet zo snel bereid zullen zijn om hun Ether weer los te koppelen. De Ether die ze nu hebben vastgezet als onderdeel van de upgrade naar dat Ethereum 2.0 netwerk. Op dit ogenblik is het zo dat zolang dat Ethereum 2.0 netwerk in aanbouw is, het is pas begonnen, het bouwen eraan, toen er genoeg mensen waren die hebben gezegd, oké, wij zetten wat Ethereum vast. En zolang dat Ethereum 2.0 netwerk in aanbouw is, kun je het ook niet opnemen. Dus het staat nu echt heel erg vast. Het zit echt vastgeklonken. Je kunt er nu op dit ogenblik niet aankomen als je het ooit hebt gestaked, zoals dat heet, steken met een A. En dat verandert natuurlijk straks, maar nogmaals, de beloning die mensen krijgen, de rente die ze pakken, zal voor veel, met name grote walvissen, een reden zijn om misschien een klein beetje te cashen en de rest gewoon lekker te laten staan. Want het is immers eigenlijk opnieuw gratis geld. Dus naar mijn mening zal het zo'n vaart niet lopen, hoewel een kleine daling natuurlijk absoluut te verwachten is. Maar een crash, dat zie ik zo snel niet gebeuren. Dan een vraag van Peter, vanuit Spanje overigens, ook die kwam via YouTube. Hij zegt, je hebt het over het verkopen van Ethereum. Wat is je strategie? Hoeveel van je portfolio wil je uiteindelijk verkopen en in welke stapjes? Wat zijn je verkoopmomenten ongeveer? En uiteraard in percentages. Je weet het bij CryptoCoiners, wij noemen nooit bedragen. Peter, dat is een heel complex antwoord op een eigenlijk heel eenvoudige vraag. En ik wil je niet met een kluitje in het riet sturen, maar ik heb die vraag gisteren beantwoord. Gisteravond in het CryptoCoiners Café, dus in de bijeenkomst van 3 november, die, zoals ik net al zei, uiterlijk morgen op YouTube te vinden is. Want het komt eigenlijk neer op het nemen van winst. En wanneer doe je dat? Nou, kort samengevat, maar dat geef je zelf eigenlijk ook al aan. Je verkoopt natuurlijk nooit 100%, want je bent ergens ingestapt, in mijn geval dus in Ether, omdat je vindt dat die munt een hoge fundamentele waarde heeft. Staat los van de prijs, die waarde, die bepaal jij zelf op basis van wat jij vindt van Ether of van welke munt dan ook. En de prijs is wat er op de markt gebeurt. En die prijs wordt vaak bepaald door de mening die mensen hebben over die waarde. En die mening wordt weer gevoed door emoties, zoals angst en hebzucht. En het aparte is dat je natuurlijk niet, als je een munt waardevol vindt, alles van die munt verkoopt om wat winst te pakken. En de percentages die je verkoopt, ja, die zijn van een paar dingen afhankelijk. Daar is niet echt een regel voor of zo. Je cashbehoefte speelt altijd een rol. Hoeveel heb je echt nodig? Heb je sowieso cash nodig? Dat is belangrijk. Je wilt altijd winst nemen, naar mijn mening. Ook daar hebben we het gisteren uitgebreid over gehad, hoor. Gisteravond in het café. Maar het is, dus je hoort van die uitdrukkingen van, ja, weak hands, zwakke handjes hebben als je gaat verkopen. En diamond hands, je kunt het beste kun je de munten die je hebt nooit verkopen. En af en toe lees je ook mensen heel trots op allerlei sociale media schrijven, ik verkoop mijn bitcoin nooit. Nou, naar mijn mening is dat niet zo slim, want je wilt winst nemen, want niet gerealiseerde winst die je in de munt hebt zitten, is geen winst. Het is immers niet gerealiseerd. Je kunt er niks mee, je kunt er geen brood verkopen. En dat betekent dat je af en toe winst wilt realiseren. Dat betekent niet dat je alles verkoopt, maar een bepaald percentage wel. En naar mijn mening doe je dat als je een bepaalde prijsstijging hebt bereikt, dus de waarde van je portfolio is gestegen, dan verkoop je een bepaald percentage. Maar hoeveel het is, bepaal je eigenlijk helemaal zelf. 5%, 10%. En doe je dat als je hele portfolio 5% of 10% in waarde is gestegen? Dat zijn dingen die onderdeel vormen van jouw beleggingsstrategie. Ik wil je niet met een, ik zei het net al, met een kluitje in het riet sturen, Peter. Maar ik raad je aan om eventjes terug te kijken hoe dat, we dat gisteravond hebben besproken in het CryptoCoins Café. En het zou kunnen zijn dat je er zelfs bij was gisteravond. Hoewel, we hadden gisteren mensen uit Litouwen, zag ik, uit Polen, uit nog een paar andere landen, Frankrijk nog een paar, geloof ik. Maar ik kan me niet herinneren dat iemand uit Spanje iets in de chat heeft geschreven. Misschien heb ik dat gemist, maar als je er dus niet bij was gisteravond, kijk dan nog even terug naar de presentatie. Oké, tot zover de drie vragen over Ether, waarbij sommige vragen natuurlijk ook relevant zijn voor andere munten. We gaan eens even naar de charts. En ik hoef het je waarschijnlijk niet meer te vertellen als dit niet de eerste keer is dat je de podcast bekijkt en beluistert. Als je het bekijkt op YouTube, dan zie je nu ook de charts op je scherm. En de eerste chart die we erbij pakken is de dagchart van de Bitcoin. Eerst even over gisteren, toen hadden we een nieuwe piek te pakken. Misschien weet je dat nog. Je ziet hem hier ook op de chart staan, inmiddels alweer 2 candles geleden. Dat is die piek van 64.300. En toen zei ik gisteren, nou, hij zou nog hoger kunnen worden. We weten het niet. Het hangt er vanaf hoe vandaag sluit. Nou, vandaag is dus inmiddels gisteren is gesloten, lager dan de dag ervoor. Dat betekent dat we dus op 2 november, eergisteren, daadwerkelijk een piek hebben. De nieuwe piek staat nu op $64.300. Je ziet ook die rode lijn staan daar. Dat betekent dat we nu, omdat we immers een nieuwe piek hebben, het gaat altijd van piek naar trough, van piek naar trough, we zijn nu op weg naar een nieuwe trough. De vorige trough die we hadden was 59.500. Daar zouden we natuurlijk onder kunnen duiken, maar liever niet. Op dit ogenblik lijkt het erop, dat die nieuwe trough de low wordt van gisteren. 3 november, die was, even kijken hoor, $60.018. Dat is die wick die je hier aan de onderkant ziet als je nu meekijkt. Als de prijs daar vandaag boven blijft en ook geen moment daar komt, dan hebben we ook alweer een nieuwe trough te pakken. Dan worden de banden steeds smaller en dan gaan we langzaam maar zeker op weg naar een uitbraak die eind van deze week nog zou kunnen komen dan. Voorlopig is het nog niet zo ver, we moeten gewoon rustig afwachten wat er vandaag gebeurt. Dat kan alle kanten opgaan, zoals je weet, niemand kan dit voorspellen. Maar een belangrijk punt om in de gaten te houden is deze trough die we hier hebben gezien van 1 oktober staat daar. Dat moet natuurlijk 1 november zijn, niet 1 oktober. De trough van, ik zal het meteen even aanpassen op de chart hier, 1 november, dat schrijf je zo tegenwoordig. Zo, deze trough van 1 november is op dit ogenblik de laatste actuele trough. We hebben misschien een nieuwe, maar we weten nog niet zeker of het zo is. En zolang die hoger is dan de vorige, kun je die lijn ook niet aanpassen. Dat kun je pas doen als de lijn lager, of de wick, de low hier, lager wordt dan de vorige low. Dan heb je absoluut een nieuwe trough. Nu is dat misschien zo, maar misschien nog niet. Dat wachten we rustig af. Morgen weten we dat. De banden worden, zoals je ziet, smaller. En wat er ook nog bij komt, is dat het allemaal, en ik zei dit gisteren ook al, het ziet er allemaal niet zo heel spectaculair uit met Bitcoin. Toen ik het eergisteren zei, moesten een paar mensen lachen. Dan moet je eens kijken, de prijs schiet meteen omhoog. Nou, eigenlijk is dat alweer ongedaan gemaakt. We zijn gewoon niet overtuigd bullish hier. We zijn bullish. De Bitcoin dagchart is absoluut bullish. De weekchart ook. Maar heel spectaculair is het niet. Er is eigenlijk sinds gisteren niet zo heel veel veranderd. Anders dan dat we misschien nu op weg zijn naar een nieuwe trough. Of gisteren een nieuwe trough hebben gerealiseerd. Je ziet dat eigenlijk nog beter terug op die urenchart die we er gisteren ook al even bij pakten. We hebben nog een behoorlijke dipje gezien. Even waren we op de 60.000 zoals je ziet. Wat die urenchart betreft, ik zei het gisteren al, ik vind hem niet zo overtuigend. Ik vind hem eerder bearish. En gisteren hebben we ook de MA20 en de MA50 er even bij gepakt. Misschien herinner je je nog, de prijs dook alweer onder de MA20 geloof ik toen. We kijken zo eventjes. Wat veel belangrijker is nu, we zijn nu echt bearish. Als je nu kijkt naar de pieken en de dalen, de peaks en de troughs, die zijn lager dan dat ze gisteren om deze tijd waren. Dit is de urenchart. Dat betekent dat de urenchart nu volgens de peaks en troughs analyse absoluut bearish is geworden. En dat is geen goed teken voor de prijzenontwikkeling van Bitcoin. Als ik een voorspelling zou moeten doen, je weet, ik voorspel eigenlijk nooit. Want voorspelling, ja, als ik een voorspelling doe, is alleen maar mijn mening. Het is niet iets waar jij iets op zou moeten baseren. Maar ik zie eerder een prijsdaling van Bitcoin eraan komen gedurende de komende weken, dan een significante prijsstijging. En ik hoop natuurlijk, als je long gaat met Bitcoin, dat ik me vergis. En ik kan me goed voorstellen dat je nu duimpjes naar beneden gaat posten, want je zit natuurlijk niet te wachten op dergelijk nieuws. Maar dit is geen nieuws. Dit is natuurlijk alleen maar mijn mening. Maar hij wordt bevestigd door de MA20, die je hier ziet. De prijs zit daar echt nu gewoon structureel onder. Nu alweer, hij is er even boven geweest gisteravond. Maar daarna is hij gewoon weer gezonken. Hij zit er nu onder. En wat erbij komt, als je nu de MA50 erbij pakt, daar is de MA20 nu doorheen gekruist, zoals je ziet. Een bearish cross wordt dit genoemd. Dit is geen dead cross of iets dergelijks. Misschien heb je die term wel eens gehoord. Maar het komt eigenlijk op het volgende neer. Als een snellere lijn, de MA20, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 candle closes, dus de laatste 20 sluitprijzen, de laatste 20 uur, als die heen kruist naar beneden, en dat doet hij hier, door de MA50, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen, dan is dat een bearish signaal. De trend krijgt dan, je krijgt dan een trendsignaal dat de trend omslaat naar bearish. Dat wordt al bevestigd door de peaks en troughs die we net zagen. Kortom, het ziet er allemaal niet zo heel positief uit op de urenchart. De urenchart is, naar mijn mening, nu bearish. De dagchart is bullish. Dat is een divergentie. En zo'n divergentie, zo'n afwijking, die charts zijn het min of meer met elkaar oneens. Een lagere chart, in dit geval de urenchart, die is sneller. Hè? Je hebt 24 urencharts nodig om één dagchart te maken. Of 24 uren candles om één dag candle te maken. Is vaak een signaal. Als die bearish is, terwijl de dagchart bullish is, en niet eens overtuigend bullish is, dat is hij gewoon niet, dan is dat een signaal dat de dagchart ook zou kunnen omkeren naar bearish. Dus wat we niet willen zien vandaag op die dagchart, is een doorkruisen van die vorige trough, die vorige support op 59.500. Als dat gebeurt, dan zouden we inderdaad kunnen zakken. En de prijs die dan in de buurt, of waar we dan in de buurt van zouden kunnen komen, ligt ongeveer hier, zo rond de $55.000. Daar is al een aantal keer is support geweest, zoals je ziet, nu al 3 keer. Hier een keer een low, die komt daar vlak in de buurt. Dat is niet zo'n sterke support meer, want hij is al een aantal keer getest. En op een gegeven moment breekt zo'n support dan en dan kan de prijs eronder duiken. Dus 55 is een reëel scenario en misschien zelfs nog wat lager dan dat. Ik wil absoluut geen doemdenker zijn, maar de prijsniveaus om in de gaten te houden en desnoods te besluiten even een short positie te nemen. Verkoop even wat van je bitcoin met de kans dat je ze lager kunt terugkopen voor een lagere prijs. De prijs waar je op wilt letten en misschien short posities wilt gaan nemen of gaan instellen, gaan zetten eigenlijk, zijn deze trough, 59.500. Dit supportpunt op dit ogenblik, $57.000. En deze lijn die hier loopt, zo rond de... loopt niet echt een lijn. Ik zou hem eigenlijk moeten tekenen. Het is deze lijn ongeveer. Hij zit ongeveer op dit niveau hier zo. Ja, we lopen hier ongeveer, dit is hem zo. En ongeveer $55.000, $56.000. Dat zijn punten waar, als de prijs daar doorheen breekt, het hard kan gaan richting naar beneden. Het goede nieuws, voor degene die echt zitten te wachten op die doorbraak naar boven, als de prijs door de vorige piek heen breekt, $64.300, dan kan het hard op weg gaan naar boven. Dan is de kans dat we die all-time high gaan passeren heel groot. Maar dat is nu al een paar dagen niet gebeurd. Als je naar de urenchart kijkt, is dat echt dus al een groot aantal candles geleden. Dat was op 2 november, eergisteren om 4 uur 's middags. Het ziet er niet naar uit als je naar deze chart kijkt dat dit snel gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, er hoeft maar één extreem positief nieuwsitem ergens gepost te worden. En dan kan het hard gaan, je weet hoe het gaat. Dan hebben we misschien een uitbraak te pakken. Op dit ogenblik hebben we die niet. En als je voorzichtig kijkt, ik zeg erbij voorzichtig kijkt op de eurochart, dan zie je hier min of meer op deze lijn hier zo. Het is even slordig en snel getekend hoor, dus je kunt er niet al te veel rechten aan ontlenen. Maar je ziet hier min of meer, ik heb hem niet netjes getekend, min of meer een bearish triangle ontstaan. Kijk, een klein beetje. Het is niet echt een hele nette, maar hier ongeveer in deze buurt, hier zo, vaak ben ik wat te laat, zullen we iets eerder gaan zitten. Zo morgenochtend vroeg zou er een uitbraak kunnen komen en die is dan bearish. De kans is groot dat die dan bearish is, want dit is een bearish triangle op weg naar beneden. Dus we zitten hier al in een bearish trend op dit ogenblik. We krijgen een driehoek, lijkt het op, we krijgen een driehoek te zien. Als die driehoek doorzet, dat weten we eigenlijk in de loop van de dag vanmiddag wel een keer. Als de prijs daar dus niet significant uitbreekt en daar een paar keer boven of onder sluit, dan kan het zijn dat er morgenochtend vroeg, zo tussen 5 en 6 uur, een uitbraak plaatsvindt en die is dan bearish. En helaas, morgen maak ik geen charting podcast, dus of dat daadwerkelijk is gebeurd, ik zal deze driehoek bewaren. Hij is niet zo heel netjes getekend, maar we doen even alsof dat wel zo is. Dan kom ik er volgende week maandag wel op terug bij het overzicht van de charts dan. Dus Bitcoin, allemaal niet zo heel enthousiast. Nog steeds een beetje afwachtend en eerder zelfs een beetje bearish geworden op dit ogenblik. Nou, hoe zit het dan met Ether? Nou, we hadden een nieuwe trough, die hadden we eergisteren al bereikt. Die blijft gewoon nog steeds staan. We hadden een nieuwe all-time high. Die hebben we nu weer. Gisteren is er weer een nieuwe all-time high geworden. Inmiddels op $4670. We zijn hard op weg naar de $5000. En het ziet er ook op de dagchart heel erg goed uit. Het ziet er veel meer bullish uit dan dat de Bitcoin dagchart eruit ziet. Kijk, we zitten boven de Keltner channels. We hebben een bullish unbalance volume. We hebben hogere piek en hogere troughs. Vergelijk het even met Bitcoin. Dit is gewoon een heel ander beeld. Dit is op zijn zachtst gezegd een correctie. Dus op zijn zachtst gezegd is het een pullback. Maar dit is zeker geen rally die nu aan de gang is. Een prijs, of ja, zeg maar een ritje naar boven, zoals ze dat op de beurs wel noemen. Dit is duidelijk wel een rally. We zijn gewoon op weg naar boven met af en toe even een pullbackje erin, gewoon omdat het kan. Maar meer is het ook niet. En dat betekent dat die $5,000, die zit hier, hè, die zit niet eens zo hoog. Die zit op deze lijn hier zo, die ik nu even teken. Deze groene lijn, dat is de $5,000 lijn. Daar zitten we niet zo ver meer vandaan. Nou, dat had echt niemand verwacht. Een paar maanden terug, begin september of zo. Dus iedereen van, nou, we mogen blij wezen als we ooit echt significant en structureel door de $3,000 heen blijven. Nou, we zitten inmiddels al bijna op de 5. Het zou cool zijn als dat nog even gebeurde in november. Ik denk dat de kans dat het gebeurt is groter dan dat het niet gebeurt, omdat dit gewoon allemaal erg bullish is. Bullish trend volgens de peaks and troughs analyse. Keltner channels zijn bullish. Parabolic stop en reverse is bullish. Dat zijn die puntjes hieronder. De unbalanced volume is bullish, kortom op de dagchart kan er niet al te veel misgaan. Kleine wolkjes zie je op de urenchart. Dat is niet meer zo overtuigend omhoog. Sterker nog, we hebben duidelijk te maken gehad met een pullback op dit niveau, zoals je ziet. Het is nog steeds veel overtuigender dan de Bitcoin urenchart natuurlijk. Maar ook hier kun je die MA20, de moving average over de laatste 20 closes, oftewel het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, even bijzetten. Dit was het gisteren, toen liep de prijs nog lekker omhoog. De trend liep lekker omhoog. Inmiddels is dat allemaal wat afgevlakt. Dus die trend is niet meer zo overtuigend bullish op de urenchart. Hij is niet bearish, maar hij is niet overtuigend bullish. En dat wordt bevestigd als je de MA50 erbij haalt. Die loopt nog lekker omhoog, hè, de laatste 50 sluitprijzen. Maar kijk, die MA20 komt in de buurt van de MA50. En als het zo doorgaat, dan doorkruist die. Want je ziet ook weer een pullback hier. Je ziet weer een pas op de plaats na wat een volgende rally had kunnen zijn. Een volgende prijsstijging. En hier is iets interessants om te zien. Gisteren hebben we even de FIB retracement tool erbij gepakt. We zijn volgens mij hier begonnen. Maakt hij niet uit. Ja, dit is eigenlijk wel de low als je kijkt voor deze rally. Je zou ook die kunnen nemen. We pakken deze even. 8 uur op 1 november. En we trekken hem even door naar waar we toen waren. Dit was gisteren. Hier waren we nog niet, hè, gisteren, want dit is pas vandaag natuurlijk gebeurd. En gisteravond, hier waren we toen, toen we de podcast opnamen. Maar dit was de high die we hadden gezien. En gisteren zei ik al, kijk, het is interessant om deze lijn in de gaten te houden. Met name die 3,82 en de prijs heeft zelfs even de 0,5 lijn gehaald. Hier zitten natuurlijk een hoop traders klaar om in te stappen, want veel traders handelen naar die Fibonacci retracement lijnen. Kijk, de 3,82 is hier weer gepakt. Niet zo interessant, wat veel interessanter is hier om te zien is, de lijnen zijn gerespecteerd. Deze zware pullback is niet gekomen. In ieder geval niet op die rally die we eergisteren hadden. Maar, eergisteren hadden, op 1 september. Maar, als we een nieuwe Fibonacci retracement tool zetten op de laatste rally die we hebben gezien, dus eigenlijk een terugkeer na deze pullback. Een pullback is overigens een pas op de plaats van hooguit 5%. Nou, ik denk dat dit hooguit, wat zal het zijn, 2-3% of zo. Kijk hoeveel dit is. Dit is iets meer. Dit is 4%. Een pullback is nooit meer dan 5%. Als het meer dan 5% wordt, spreek je al snel over een correctie. En als we dan hier kijken naar deze rally die plaatsvond, dus dat terugkeren in de trend. De trend bleef eigenlijk gewoon bullish tijdens die pullback. In deze trend terugkeren. We trekken daar een Fibonacci retracement tool. Vanaf hier tot daar ongeveer. Hij is niet helemaal exact, maar het punt wordt denk ik wel duidelijk. Kijk eens even wat er hier gebeurt. We hebben een pullback gezien, zelfs tot dit punt daar, de 786 lijn, de 78,6% lijn. Dit is zware support, de zwaarste support in de FIB retracement tool eigenlijk. Hij is gehouden, de support is gerespecteerd, dus de prijs stuitert nu weer min of meer omhoog. Maar je ziet, het is wel een heftige pullback. Die hebben we lang niet gezien bij Ether op de urenchart. En nu is hij er wel. Dat is iets om rekening mee te houden. De laatste keer dat het gebeurde was hier. Nog niet zo lang geleden, 4, 5 dagen terug. En het heeft echt even geduurd voor we daar uitkwamen, zoals je ziet. Dus zo'n modderverhaal als hier zouden we nu ook zomaar kunnen tegenkomen. En het allerbelangrijkste wat ik je eigenlijk wil vertellen is dat, naar mijn mening, de trend op Ether en sowieso de prijsontwikkeling van Ether nog steeds overtuigender is dan Bitcoin. En het is nog steeds bullish, maar die trend wordt gewoon wat minder fel. Het momentum neemt wat af en dus ook de trend. Dat even dat je het weet. Maar nogmaals, de $5,000 voor Ether op de korte termijn is naar mijn mening zeer realistisch scenario. En wat Bitcoin betreft, laten we ons niet gek maken met z'n allen. Dit is gewoon een retracement, een pullback. Meer is het niet. Als de prijs eenmaal, ik zei dat al, door die 67.000 heen schiet, dan kan het hard gaan. Dan kan het zomaar, zeker als je er 1 of 2 dagen boven sluit, dan zijn we hard op weg naar een 70.000, misschien wel 75, misschien wel 80.000 dollar prijs. Zo onrealistisch, irrealistisch is dat ook weer niet. Maar het kan zijn dat we voor die tijd nog even een correctie krijgen in de richting van de 55 voor Bitcoin. Nou, goud, ja, niet zoveel over te zeggen op het ogenblik. Dit is de dagchart, hier staat 1 week, maar hier staat dat het al echt een dagchart is. We zijn, wat die dagchart betreft, dit is eigenlijk waar je op wilt focussen, want dit zijn allemaal dagen op rij. Dit is bearish, hoef ik niet te vertellen, lagere pieken, lagere troughs. Nu een klein herstel lijkt het, een pullback in die bearish trend. Maar je wilt eerst boven dit niveau uitkomen van 1792, 1793 dollar voor 1 troy ounce goud, dus ongeveer 31 gram. Voordat we kunnen spreken over een mogelijke ommekeer naar een bullish trend. Dat is nu nog niet het geval. Goud zit echt duidelijk niet in een hele positieve hoek nu. Nou dan, het spektakelstuk van de dag. De Fear and Greed Index voor de aandelen op Wall Street. Die we er altijd even bij pakken, omdat het een mooi kadertje is. Een referentiekader is voor de prijsontwikkeling van Bitcoin en crypto. Hoe angstiger men hier is, hoe meer ruimte dat biedt voor de prijsontwikkeling van Bitcoin. Op dit ogenblik is men zeker niet angstig, zoals je ziet. Gisteren hadden we, ik moet even nadenken, het staat hier trouwens ook. Gisteren hadden we 78, dat was het niveau dat we gisteren bereikten. Extreme hebzucht. Nu hebben we al een extreme hebzucht, dit is ook op basis van futures, van 82 op een schaal van 0 tot 100. Men is dus op Wall Street extreem optimistisch als het gaat om de prijzen van aandelen en obligaties en alles wat je op Wall Street kunt verhandelen, grondstoffen. Het heeft natuurlijk wat te maken met de stijgende energieprijzen. Het heeft wat te maken met de cijfers die uit kwartaalverslagen zijn gekomen van technische bedrijven. Sommige banken doen het heel aardig, met name in Europa. Daar reageren ook Amerikanen op. Die denken dat het in Amerika ook wel goed zal gaan dan. Maar waar totaal niet naar wordt gekeken is naar de stijgende werkloosheidscijfers. En ook het dalende aantal mensen dat daadwerkelijk een baan heeft op dit ogenblik. En dat heeft impact op de productiecapaciteit. En productie, als er weinig wordt geproduceerd en weinig wordt gekocht, heeft dat impact op de omzet. En dat heeft dan impact op de winst. Oftewel, een herhaling van zetten, de cijfers, de prijzen van aandelen op dit ogenblik in Amerika zijn in bijna alle gevallen zwaar geflatteerd, zijn opgeblazen. En, en ook het inflatiecijfer wat je nu in Amerika hoort is lager dan wat het in feite is. Door al die dingen zullen al die markten nog enorm worden verrast. We zullen dat in Europa waarschijnlijk op korte termijn al gaan zien. Dat ook beleggers worden verrast door het teruglopende consumentenvertrouwen als gevolg van die steeds maar stijgende inflatie. En dat zullen we ook in Amerika gaan zien. En dat is goed nieuws voor crypto en Bitcoin. Want hoe meer mensen erachter komen dat ze het uiteindelijk met aandelen en obligaties niet kunnen verdienen, hun koopkracht kunnen ze daarmee niet op peil houden, des te meer mensen zullen besluiten om op andere manieren te gaan investeren, zoals je nu al ziet, in crypto en Bitcoin. Er verscheen trouwens een leuk onderzoek waar je ook niet al te veel waarde aan moet hechten, want er zijn relatief weinig mensen gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. En dat waren ook nog eens een keer allemaal mensen die al bezig waren met crypto. Dus ja, dat is een beetje zo van wij van WC Eend raden WC Eend aan. Het onderzoek werd gedaan volgens mij onder 6.000 mensen die bezig zijn met crypto. Ongeveer 300 daarvan, 250 à 300 daarvan, gaven aan dat ze, doordat ze in de crypto zitten, niet meer voor een baas werken. Ze hebben geen baan meer. In plaats daarvan verdienen ze hun geld met crypto. Het gaat wel overigens om een onderzoek onder mensen in de crypto die een jaarsalaris hadden in Amerika van onder de, uit mijn hoofd, 40.000 of 45.000 dollar. In Amerika wordt dat gezien als laag betaald. Ook omdat de Amerikanen natuurlijk zoveel schulden hebben, komen ze dan eigenlijk nauwelijks rond. Maar laag betaalde Amerikanen die in de crypto zitten, een stijgend percentage van inmiddels 4% geeft aan dat ze geen baan meer hoeven, want ze verdienen het makkelijker en rustiger in ieder geval met crypto. Een interessant iets. En iets waar Amerikaanse beleidsmakers toch eens serieus naar zouden moeten kijken. Hoewel dit, zoals gezegd, natuurlijk geen representatieve doelgroep is. Maar, en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, houd goed in de gaten dat niet alles wat je hoort, wat je wordt verteld door beleidsmakers en centrale banken, waar hoeft te zijn. Het wordt vaak volledig te goede trouw gezegd. Maar als zelfs de baas van onze grote Nederlandse centrale bank, de Nederlandse bank, als die al zegt dat hij verrast is, door en negatief verrast is, dus echt gewoon baalt van het feit dat de inflatie veel sterker is dan hij had verwacht, ja, dat is niet goed. Deze mensen worden ervoor betaald om op dit punt gewoon juiste informatie te geven. En dat doen ze niet. Een schande, naar mijn mening. Oké, goed. Doe daarmee wat je wilt. Onthoud één ding. Koopkracht is belangrijk. Alles wat je kunt doen om je koopkracht op peil te houden, heeft absoluut voorrang. Doe je dat niet, dan verlies je elk jaar op dit ogenblik, volgens de Nederlandse Bank en de beleidsmakers, 4% van je kapitaal. En waarschijnlijk, naar mijn mening, is het tussen de 8 en 10% van je kapitaal. Veel meer dan dat. Moet je voorstellen, als je 100 euro nu hebt, over een jaar is het nog maar 92 euro waard. Meer kun je er niet mee doen. En als ik ongelijk heb en het gaat om 4%, is dat nog maar 96 euro waard. Dat is ook een enorme waardedaling. Hallo, 4% inleveren. En je krijgt er natuurlijk niet terug met 4% meer salaris of 4% minder belasting betalen of zo. Dat kun je echt wel vergeten. Nou, tot zover. Oh nee, niet tot zover. Nog even de heatmap. Dat is al niet zo prettig. Daytraders, die hebben het pittig vandaag als je gebruik maakt van een strategie, welke dan ook, om long te gaan, oftewel altcoins te kopen, met de verwachting ze met winst te verkopen. Heel veel is rood. En er zijn een paar uitschietertjes bij. Bitcoin zelf is natuurlijk wat lager geprijsd dan gisteren. Ook Ether een beetje lager. Dit is de pullback. Niks nieuws onder de zon. Een paar munten doen het goed. Die zijn donkergroen. Een paar munten doen het niet zo lekker. Zoals Cardano. Alweer wat er. Cardano staat behoorlijk onder druk op het ogenblik. Af en toe komt er wat goed nieuws over de prijs. Maar over het algemeen daalt hij dan toch weer. Nu al op $2, 5% in de min. Over deze munt, als je niet meekijkt, hier staat SHIB. Gaan we het verder maar niet hebben. Die heeft alweer verloren. Die staat nu, een paar dagen geleden dacht iedereen nog, nou dat ding staat in no time op $0.01. Nou, dat ziet er voorlopig niet naar uit. Hij staat nu op de helft daarvan. 0,0056 $. 14% eraf, dat is echt wel heftig. Ik hoop niet dat je daar echt op nat bent gegaan. Maar het is niet de enige, ook Quantum doet het niet goed. Er zijn best wel wat donkerrode munten bij op dit ogenblik. En ook al een paar donkergroene. Maar over het algemeen is het een beeld is eerder rood dan groen op het ogenblik. Pas dus enorm op als je gaat daytraden vandaag. Want waarschijnlijk wil je er eigenlijk niet aan beginnen. Want de kans dat je bij zo'n storm aan de overkant komt, zonder dat je kleerscheuren hebt opgelopen, is niet zo heel groot. Oké, tot zover de laatste Charts podcast van deze week. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over, ik zei het al, financiële onafhankelijkheid en wat je kunt doen, met name aan mindset, om de kans groot te maken dat je daar op weg naartoe gaat. Want je mindset, datgene hoe je erover denkt en datgene dat je focus bepaalt daarop, is absoluut, is eigenlijk essentieel. Daar hebben we het morgen over in een replay in de podcast van vrijdag 5 november. En als het gaat om het kijken naar charts, in principe spreek ik je volgende week weer. Aanstaande maandag op 6, 7, 8 november. Tot dan, happy trading, dag.